We gaan het woord van God openen en voor degenen die dat willen ook thuis. Kijk naar Hebreeën 11, 11e hoofdstuk van Hebreeën, de eerste drie versen. En terwijl u het opzoekt, noem ik het thema van de preek. En dat is over geloof in God en de subtitel is voorwaarden voor de relatie. Over geloof in God en voorwaarden voor de relatie. Prachtig boek Hebreeën, evenals de Romeinenbrief, ook een schitterende brief, prachtig, staat zoveel in, dat is onvoorstelbaar. En de schrijver die schrijft daar in de eerste drie versen van dit hoofdstuk, het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Wat is geloof in de Bijbelse betekenis van het woord? Ik heb hier geschreven in onze tekst, wordt het de zekerheid en het bewijs der dingen genoemd. Het geloof is de zekerheid en het bewijs der dingen. Welke dingen? De dingen die we niet kunnen zien. Mijn geloof is het bewijs. Mijn geloof is een bewijs van een onzichtbare realiteit. Want mijn geloof komt niet zomaar uit de lucht vallen. Mijn geloof is niet een wanhoopsdaad van mij om maar staande te blijven in een onzekere wereld. Nee, mijn geloof is veel meer. Want mijn geloof, en niet alleen mijn geloof, maar dat van miljoenen, is gerelateerd aan een object van geloof. En dat object van geloof is in dit geval God. En niet alleen God, maar ook zijn openbaringen zoals die tot ons komen in de Bijbel en wat we zien in de natuurlijke werkelijkheid en dat dus nog eens bekrachtigd wordt door de Heilige Geest. Het feit dat ik geloof, en ik zei het al met mijn miljoenen, is een bewijs omdat ons geloof een object kent. God. Maar ook de niet-gelovigen, dus degenen die niet in God geloven, hebben ook een object nodig of objecten. Want ze moeten een onderbouwing hebben voor hun ongeloof. Want bedenk, ook ongeloof is een vorm van geloof. We moeten allebei iets geloven. Wij lazen het in vers 3. Door het geloof weten wij dat de wereld door het woord van God is ontstaan. De ongelovigen moeten met een andere verklaring komen en dat is zijn object van geloof. En beide zijn geloofsuitspraken. Alleen de ongelovige zal onderzoek moeten doen en heeft slechts de natuurlijke wereld die hij moet onderzoeken en verklaren. Maar wij hebben niet alleen het onderzoek van de natuurlijke wereld, maar wij hebben ook nog eens de openbaringen van God. En die zijn heel krachtig. Het belang van de hartsgesteldheid, daar wil ik mee beginnen. We hebben het over geloof, hè? De titel is over geloof in God. Het is heel belangrijk dat er een hartsgesteldheid is. En terwijl ik zo aan het preken ben, wil ik toch een beroep doen. Ik wil Marion even vragen. Marion, wil jij een glas halen voor mij, een leeg glas? Loop maar rustig voor het beeld, dat zijn ze wel gewend. Dat was Marion, mijn vrouw. Ik zou bijna zeggen, geef een applaus, maar dat is onzin. Maar ik heb dat glas nodig. Let op wat we nog meer uit onze tekst kunnen halen. Ik zei u, wat is het belang van de hartsgesteldheid? Wel, als we de tekst goed lezen, dan staat er dit. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En dit is zo belangrijk. Het is een hartsverlangen. Je hoopt dat het waar is. Je wil dat het waar is. Want als dat niet het geval is, dan heb je echt een probleem. Er zijn mensen, en het is gewoon zo, die hopen maar dat het niet waar is. Dat wij met onze prediking en al die christenen en de hele kerkgeschiedenis, dat we ons vergist hebben. Waarom? Omdat ze dan vrij menen te zijn en kunnen doen en laten wat ze zelf willen en dat ze aan niemand verantwoording schuldig zijn. Kan? Ik zou mijn ziel er niet op zetten. Maar de hartsgesteldheid, dankjewel Marion, de hartsgesteldheid is zo belangrijk. Daarom zegt de schrijver hier, het geloof nu is de zekerheid der dingen die men niet ziet. En het is hoop. De zekerheid der dingen die men hoopt. Het heeft dus met je hartsgesteldheid te maken. Dit glas kan nooit gevuld worden met al het water van de Noordzee, als het op zijn kop staat. Het is onmogelijk, want het glas heeft de verkeerde houding, de verkeerde positie. Het kan niet gevuld worden. En zo is het ook met het menselijk hart. Als het hart niet wil, als het hart niet hoopt, als het hart niet verlangt, zal het niet gevuld worden, want het is als een glas op zijn kop. Al het water van de Noordzee kan het niet vullen. Al dat water. En u heeft ongetwijfeld de Noordzee wel eens gezien. En al de kracht van God en al de waarheid van God kan uw hart niet vullen als u het niet opent. Jezus zou het later uitleggen en nog duidelijker stellen. Hij zegt dit, luister goed, misschien moet ik het wel twee keer zeggen. Mijn leer, zegt Jezus, is niet van mij, maar van hem die mij gezonden heeft. Indien iemand diens wil doen wil, dan zal hij van deze leer weten. Of zij van God komt, dan of ik uit mezelf spreek. En dit is meer dan wishful thinking. Jezus zegt, mijn leer, mijn onderwijs is niet van mij, het komt van God. En als er iemand is die zijn wil doen, die hoopt, die zijn wil doen, dan weet hij of dat onderwijs van God komt. Dan is zijn hart in de juiste positie, zodat God, het woord van God en de geest het kunnen vullen. Maar als hij het niet wil, komt het er niet in. Niemand is zo blind als hij die niet wil zien. Niemand is zo doof als hij die niet wil horen. Daarom zegt Jezus, wie een oor heeft die horen, wat de geest tot de gemeente zegt. Hadden dan heel veel mensen in zijn tijd geen oren? Natuurlijk wel, maar hij doelde op een oor dat gerelateerd was aan een bereidwillig hart. Of we geloven dat Jezus de waarheid spreekt, of we geloven het niet. Het is waar, of het is niet waar. Het is ja, of het is nee. Er is geen tussenweg. We moeten willen, heb ik hier geschreven, en hopen. Dat zijn de voorwaarden. We moeten willen en hopen. Dat is de hartsgesteldheid. Dat is de vruchtbare aarde waar Jezus op doelt als hij de gelijkenis brengt van de zaaier. We weten, er zijn vier modellen en het vierde model, dat is de vruchtbare aarde waar het zaad invalt en waar het zaad vrucht brengt, 30, 60, 100-voudig. Dat is het hart waar het willen aanwezig is en het hopen. Dat hart had Cornelius, de Romein. Dat hart had de Ethiopiër. En zo zijn er velen die dat hart hebben. Daarom zegt Jezus in Matthäus 5, vers 6, zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. De gerechtigheid van God. Zalig die hongeren en dorsten. Wij leven in een wereld waar wij ook allemaal hongeren en dorsten, maar meer om onze fysieke noden te lenigen. Wij willen verzadigd en bevredigd worden. Maar laten we toch ook vooral hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want dat is een groot gebrek in deze wereld. Daarom is deze moeder aarde is zo ziek. En overal heeft ze uitslag, overal lijdt ze, overal is er beschadiging. Nu wil ik nog even nadenken over het belang van geloof. We vinden dat het best uitgelegd in Hebreeën 1 vers 6, het belang van geloof. Want daar zegt de schrijver, want zonder geloof is het onmogelijk, onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, nadert, moet geloven dat hij bestaat en dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Dus als we tot God komen, moeten we in hem geloven. Bovendien, geloof is sowieso een voorwaarde om in beweging te komen. Waarom sta ik hier? Omdat ik geloof, anders zou ik hier absoluut niet staan. Waarom heb ik een opleiding gevolgd naast mijn werk van 6 jaar, pittige studie? Omdat ik geloof. Waarom heb ik een opleiding gedaan waarvan je weet dat er in de maatschappij niet echt vraag naar is? Om toch veel tijd en energie en geld te investeren in de opleiding? Omdat ik geloof. Dat is wat geloof doet. Het is het bewijs. Het is een effect. Het komt niet uit de lucht vallen. Mijn geloof is niet een wishful thinking. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. En we hebben in alles geloof nodig. Als u thuis komt vanavond en het wordt donker, of u komt bij donker thuis, uw hand gaat naar de lichtknop, of misschien heeft u het wel op uw mobieltje inmiddels, en u moet een paar handelingen doen en het wordt licht. Maar u handelt in geloof, want u weet niet of de schakelaar het doet, maar u gaat ervan uit. En dat geldt ook als u wegrijdt met uw auto. U verwacht dat als u het contactsleuteltje omdraait, dat de motor start. En dat geldt eigenlijk voor al onze handelingen. En zo geldt het ook. En vooral voor het geloof. We hebben ook geloof nodig. Waarom? We hebben geloof nodig voor ons behoud. Want Paulus zegt het zo krachtig, want door genade bent u behouden. Door het geloof. En dat niet uit uzelf. Het is een gave van God. Opdat niemand roemen. Je kunt de gave alleen maar ontvangen. En zelfs dat is schijnbaar te veel voor miljoenen mensen. Want die weten dat als je de gave ontvangt, dat je ook niet meer je egocentrische leven kan leiden, wat alleen maar om jezelf draait. Johannes stelt het heel scherp. En hij is een apostel, dus hij mag het scherp stellen. Johannes zegt het als volgt. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Dus wie in God gelooft, heeft het getuigenis in zich. Wie in Jezus gelooft, heeft het getuigenis in zich. Maar wie hem niet gelooft, die heeft God tot een leugenaar gemaakt. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik wil niet omgaan met mensen die zeggen en denken dat ik een leugenaar ben. Ik zal niet zeggen dat ik nooit gelogen heb, dat is een heel ander verhaal. Maar ik ben geen notoire leugenaar. Als er mensen zijn die mij een leugenaar vinden, wil ik met die mensen niets te maken hebben. Ga lekker voetballen of fietsen of wat je gaat, maar blijf uit mijn buurt. En als wij God tot een leugenaar maken, kunnen we ook beter uit zijn buurt blijven. Want als er iemand is die geen leugenaar is, dan is het God. En we hebben geen besef van God als we dat zeggen, als we het ontkennen. Want God heeft van zijn Zoon getuigd, van Jezus. Deze is mijn Zoon, heeft God gezegd. De geliefde, en in hem heb ik mijn welbehagen. En op de berg der verheerlijking zei hij nog, hoor naar hem, luister naar hem. Het is aan ons. Waarom we ook moeten geloven, het belang van geloof is geloof ontvangt. En dan wil ik een stukje met u lezen uit Lucas 8. Geloof ontvangt, echt geloof ontvangt. En er zijn een aantal versen, maar dat geeft niet. Het is Gods woord, dus het kan nooit te veel zijn. U krijgt geen opgeblazen gevoel, zoals het met oliebol het geval is. Lucas 8, vanaf vers 40. En we gaan lezen tot en met vers 56. En dan zeg ik er een paar dingen over. En dan gaan we naar de afronding. Toen Jezus terugkeerde, wachtte de scharen hem op, want zij zagen alle naar hem uit. En zie, er kwam een man, genaamd Jairus, en deze was een overste van de synagoge. En hij viel neer aan de voeten van Jezus en smeekte hem naar zijn huis te komen, omdat zijn enige dochter, die ongeveer 12 jaar oud was, op sterven lag. Terwijl hij heen ging, drongen de scharen op hem aan. En een vrouw, die sinds 12 jaren aan bloedvloeien leed en door niemand kon genezen worden, kwam van achteren tot hem en raakte de kwast van zijn kleed aan, en terstond hield haar vloeiing op. En Jezus zeide: wie is het die mij heeft aangeraakt? En terwijl allen het ontkenden, zeide Petrus: meester, de scharen drukken en verdringen u. Maar Jezus zeide: iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb kracht van mijn voelen uitgaan. Toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt bleef, kwam zij bevende nader, viel voor hem neer en verhaalde hem voor al het volk om welke reden zij hem aangeraakt had en dat zij terstond beter was geworden. En hij zeide tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Terwijl hij nog sprak, kwam er iemand van de overste der synagoge met de boodschap: uw dochter is gestorven, val de meester niet meer lastig. Maar Jezus hoorde het en antwoordde hem: wees niet bevreesd, geloof alleen en zij zal behouden worden. Toen hij aan het huis gekomen was, stond hij niemand toe met hem naar binnen te gaan dan Petrus, Johannes en Jacobus en de vader van het kind en de moeder. Alle nu weenden en weeklaagden over haar. Doch hij sprak: weent niet, zij is niet gestorven, maar zij slaapt. En zij lachten hem uit, omdat zij wisten dat zij gestorven was. Maar hij vatte haar hand en riep zeggende: kind, sta op. En haar geest keerde terug en zij stond dadelijk op. En hij beval dat men haar te eten zou geven. En haar ouders stonden versteld, maar hij verbood hun tot iemand te spreken over hetgeen geschied was. Een paar dingen, heel belangrijk. Een paar dingen. Jezus wordt voortgedreven door de massa die hem achtervolgde, zou ik bijna zeggen, die hem volgde. En die massa was zo groot dat het Ajaxstadion, wat 23.000, het oude Ajaxstadion, 23.000 toeschouwers kon bevatten, en dan was het echt vol. Zo groot waren soms de menigte die Jezus volgde. En er stond een ontzettende druk, dus hij liep vooruit, zij volgden hem en iedereen raakte hem aan of wilde hem aanraken. En je moet je zo voorstellen dat Jezus als het ware een beetje voortgeduwd werd. Iedere keer moest die massa, die discipelen moesten die massa tegenhouden. Maar iemand wilde hem weer aanraken. En die discipelen werden verdrukt en drukten tegen Jezus aan. En in ene zegt hij: stop. Je moet het voor je zien. Hij zegt: stop. En hij draait zich om. Hij zegt: iemand heeft me aangeraakt. Een hele hoop mensen die heffen hun handen op en ik niet. Ik heb u niet aangeraakt, misschien dat is het wel gedaan. Maar ze voelden nattigheid waarschijnlijk. En Jezus zegt: nee, iemand heeft me aangeraakt. En Petrus zegt: heren, de scharen dringen tegen u op. Wat is, met andere woorden, wat is dit voor opmerking? Nee, zegt Jezus, iemand heeft me aangeraakt. Want ik heb kracht van mijn voelen uitgaan. Nou, die vrouw om wie het ging, had hem niet eens fysiek aangeraakt, maar had de kwast van zijn kleed aangeraakt. Ze ging op handen en voeten om bij Jezus te komen en ze dacht: als ik zijn kwast aanraak, word ik genezen. En Jezus had bemerkt dat er kracht van hem uitging. Dus hij relateerde de handeling van de vrouw, die aanraking, aan haar geloof. En daarom ging die kracht van hem uit. Jezus had niet eens door, bij wijze van spreken, dat ze achter hem aankroop. Maar toen ze hem aanraakte in het geloof, toen ontving ze. En weet u, er zijn miljoenen mensen die proberen Jezus aan te raken. Ook nu in het gebed. En doen het toch op de verkeerde wijze. En wij allemaal van tijd tot tijd. Maar je kunt Jezus maar op één manier aanraken, door oprecht geloof. Een geloof wat je ontvangt in een relatie met hem en geïnspireerd door de Heilige Geest. En als je hem zo aanraakt, dan ontvang je. En hij was niet kwaad op haar. Hij zag haar geloof en zei: vrouw, ga heen in vrede. Maar dan bereikt ineens het bericht: Jairus, val de meester niet langer lastig. Het heeft geen zin meer, je dochter is gestorven. En hoor dan wat Jezus opnieuw zegt. Ook, het gaat ook hier weer over geloof. Hij zegt: wees niet bevreesd, geloof alleen. En de vader gaat met Jezus mee en we weten wat er gebeurt. Jezus die van zichzelf heeft getuigd: ik ben de weg, de waarheid en het leven, het leven. Hij is de bron van het leven en hij geeft het leven terug aan de overledene en de dochtertje staat op uit de dood. Wat een bemoediging. Nou ga ik naar de afronding. Ik wil nog nadenken over het waarom van geloof. Waarom moeten we geloven? Waarom vraagt God geloof, heb ik geschreven. En daar zijn meerdere redenen voor. Eén van de redenen is dat God altijd iets vraagt aan mensen. God heeft nooit de mens op de bank gezet of op een stoel en gezegd: kijk maar hoe ik het ga doen. God heeft altijd de mens erin willen betrekken. De cultuuropdracht om de aarde in cultuur te brengen, was daar een bewijs van. Toen alles nog perfect was, kreeg de mens een cultuuropdracht. God betrok de mens erin. De mens mocht de aarde in cultuur brengen. Het was geen opgemaakt bedje. Gelukkig maar. Er was werk te doen. Maar na de zondeval veranderde dat. En wij brengen de aarde tegenwoordig niet meer in cultuur, maar wij brengen de aarde naar de afgrond. Naar de vernietiging, als we niet op tijd ons bekeren, ook van die dode werken. God vraagt altijd iets van de mens. Dat zien we in de bediening van Jezus. Jezus zei tegen de man bij het badwater Siloam, waar hij slijk op de ogen had gestreken van die man. Hij zei: ga naar het badwater en was je daar. Was dat nodig? Maar die mens moest in actie komen, want God vraagt altijd iets. Een daad van geloof. De man met de verschrompelde hand in de synagoge moest zijn hand uitstrekken. Als hij het niet had gedaan, was zijn hand verschrompeld gebleven. Maar hij strak gelukkig zijn hand uit en zijn hand werd gezond. Naaman, de generaal, die uit het buitenland kwam en die te horen kreeg dat hij, om van zijn melaatsheid af te komen, zich 7 maal in de Jordaan moest onderdompelen, deed het gelukkig. Had God dat nodig? Nee, God had hem zo kunnen genezen. Had die man, had God zijn hand niet kunnen genezen als hij zijn hand niet had uitgestoken? Natuurlijk wel. En de blinde, als hij zijn ogen niet had gewassen, was hij ook gezond geworden als God het had gewild. Maar God vraagt altijd respons. Zelfs aan de blinde zegt Jezus: wat wil je dat ik doe? Hij zei niet ook: ziet al, je bent blind, je komt zeker voor genezing van je ogen. Nee, die blinde moest zeggen: ik wil mijn zicht terug. Ik wil ziende worden. Dat is een van de redenen van geloof. De tweede reden van geloof is: God wil geen rigide dictator zijn. God had allang orde op zaken kunnen stellen op aarde. God had allang kunnen ingrijpen. Maar heel veel mensen zouden dan gehoorzaamheid veinzen, omdat God hen zo onder druk had gezet en zo'n macht had uitgeoefend, dat misschien wel 30-40% God niet diende uit liefde, maar uit angst en uit vrees voor represailles. En zo wil God niet gediend worden. Kijk maar naar 1 Korinthe 13. Als de liefde er niet in zit, zegt de Heer, stelt het voor mij niets voor. Het is niets, het is schallend koper. En de reden dat God geloof vraagt is ook dit, en dat vind ik zo mooi. Iedereen kan geloven. God geeft iedereen de gelegenheid om vrede met hem te maken op voorwaarde, om hem te geloven, om hem te vertrouwen. Van de grootste intellectueel tot de meest eenvoudige ziel. Van de rijkste man of vrouw op aarde tot de armste zwerver. Allen kunnen geloven. Geloof is de voorwaarde. Ik zei het al, God vraagt altijd iets. En door het geloof te oefenen. Denk nog even aan onze tekst. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs van de dingen die men niet ziet. Het heeft met je hart te maken. En in deze wereld, waar genoeg bewijs is voor God, genoeg, maar waar ook een aantal zaken zijn om niet in God te geloven, waar je lekker achter kunt verschuilen, bepaalde theorieën, en je veilig waant van nee, er is geen God. Alles ontstaat vanzelf. En als ik dood ben, is het over. Nogmaals, ik zou mijn ziel daar niet op zetten. God vraagt geloof. En God wil ontdekken, dat wij ontdekken wat er in ons hart is. En God wil eruit halen en laten zien wat er in ons hart is. Hij weet wat er in ons hart is. En hoeveel hij daarvan weet, weet ik niet. Dat moet u maar aan hem vragen. Ik ben een volgeling. Ik ben een van zijn vele kinderen. Ik weet niet alles. Hij wel. We hebben een eigen wil. Gebruik die wil goed. Gebruik die wil verstandig. Leer wat Gods wil is en conformeer je aan Gods wil. Nou, en hier ga ik naar de afronding. Het getuigt niet, heb ik geschreven, in ons voordeel, wanneer wij de meest betrouwbare persoon ooit niet op zijn woord geloven. Het getuigt niet in ons voordeel als we Jezus' woorden in twijfel trekken. Mag hoor, want we leven in een vrije land, we leven in een vrije wereld, vrij tussen aanhalingstekens, wat God betreft. We mogen zelf kiezen. Maar feitelijk hebben we geen excuus als we niet in Jezus geloven. Als wij zijn woorden niet serieus nemen. Hoor maar wat Jezus zelf zegt en daar rond ik mee af. Jezus zegt, indien ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij zouden geen zonde hebben. Maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Nog één keer. Jezus zegt, indien ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij zouden geen zonde hebben. Maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Jezus zegt, ik ben gekomen, ik heb het evangelie gepredikt, ik heb het gedemonstreerd in wonderen en tekenen. Je kunt het checken aan het Oude Testament, dat ik alle profetieën over de eerste komst heb vervuld. Je kunt het checken aan de profetieën die ik heb gedaan, die allemaal zijn uitgekomen. Je hebt me nooit op een leugen kunnen betrappen, zei hij ook tegen zijn tegenstanders. Petrus zei, in wiens mond geen bedrog is, er is geen leugen gevonden in zijn mond. Jezus zegt, er is geen excuus meer, ik ben gekomen, ik heb gesproken. Je bent voor me, of je bent tegen me. Er is geen tussenweg. Dat klinkt erg zwart-wit, maar het is wel de waarheid. Ik zou dat nooit durven zeggen, maar ik ben niet Jezus. Hij kan het zeggen, want hij is de weg en de waarheid en het leven. Ik hoop de volgende preek te hebben over hoe ontvang je geloof en hoe groeit je geloof, hoe neemt je geloof toe. En misschien komt er nog een deel 3, ik weet niet hoe de Heer het leidt. Wat breekt ons geloof af? Hoe raken we het kwijt? Vader, dank u wel voor uw woord. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, zegt de Heer Jezus, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan. En we zien het tot op de dag van vandaag. Alles gaat voorbij, wereldrijken. De geschiedenis gaat zijn gang, maar uw woorden blijven klinken. In allerlei talen, in allerlei gebieden. De meest ondenkbare gebieden. Voor een klein groepje, voor grote megagemeenten. Wereldwijd blijft het woord klinken. En we danken u, Heer, mag het blijven klinken. Maar bovenal mag het verstaan worden door hen die buiten staan, zonder hoop, zonder u. Mogen ze het zo verstaan, Vader, dat ze vrede maken met u, jong en oud, en eeuwig leven ontvangen in uw nieuwe schepping. Amen.